Ghost. Test. Jongens, als die groen is, is die goed. Goedenavond, gemeente. Welkom in deze avonddienst van wijkgemeente Pauluskerk. Op de 50ste dag na Pasen, waarop wij met elkaar het Pinksterfeest mogen vieren. Ook ieder die deze dienst rechtstreeks of later online met ons meebeleeft, van harte welkom. Voorganger vanavond is dominee De Koning uit Barneveld. Goedenavond, dominee. En het orgel wordt bespeeld door Melle de Vries. De bloemgroet van vanochtend ging naar de heer Jan van Willigen, wonend aan het Lisplantsoen. En daarnaast werd ook een kaart ter bemoediging en groet gestuurd aan Barco den Oude, wonend aan de Jan van Riebeeklaan. Ter gelegenheid van Pinksteren is een prachtige symbolische bloemschikking gemaakt. En de toelichting daarbij betreft een citaat uit Opwekking 565. Geest van God, blaas op mij, liefdesadem die bevrijdt. Geest van God, blaas op mij, laat het vuur weer vlammen. Neem mijn hart en mijn ziel, zodat ik uw genade zie. Leid mij naar uw heiligdom, blaas op mij. De collecte doelen en de mogelijkheden hoe te geven zullen tegen het einde van de dienst worden toegelicht door diaken van dienst Goos van Vliet. Mijn naam is Marco de Groot, ik ben vanavond uw ouderling van dienst. Laten we de dienst dan beginnen met het zingen van het lied Hemel Hoog 229, Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 33 en daarvan het eerste vers. Psalm 33. Zullen we samen bidden? Heer onze God, wij danken u voor de rust en voor de ruimte van dit moment. Dat we in alle vrijheid naar dit gebouw mochten komen en dat we hier onze plaats hebben mogen innemen. En we danken u vandaag op deze eerste Pinksterdag voor de gave van uw geest. Voor uw scheppende en voor uw herscheppende tegenwoordigheid die u in ons leven, in ons eigen hart hebt neergelegd. Zodat we in alles wat we doen, in alles wat we laten, in alles wie we zijn, weten dat u het bent die ons leven leidt. Dat u het bent die ons leven vult en dat u het bent die ons leven telkens weer in het licht zet van uw toekomst. En daarom zijn we hier. Daarom zingen we u de lof toe. Daarom bidden we u om ons uw geest ook vanavond niet te onthouden. En daarom luisteren we naar uw evangelie. In het vaste vertrouwen dat u zelf aan het woord komt en ons weer even lostrekt van onszelf. Van wat wij allemaal aantreffen in ons eigen hart. Wat wij allemaal aantreffen in de wereld om ons heen. Wat wij allemaal zien en horen en ervaren. En we danken u dat u dat telkens weer doet. Want dat hebben we zo nodig. Losgetrokken te worden van wat zich in deze wereld op de voorgrond dringt. En daarom bidden we, zend uw licht en uw waarheid in ons midden neer en geef dat alles in deze dienst zal zijn tot uw lof en tot uw eer. We bidden u, wees met ons. Heb dank dat u ons kent, dat u weet wie wij zijn, wie u voor u heeft en dat u weet wat ons beweegt, wat ons vult, wat ons dankbaar maakt en wat ons zorgen baart. Wees in deze dienst ook met degene die een taak mogen vervullen. Het zij in het spelen op het orgel. Het zij in het koster zijn. Het zij in het regelen van beeld en geluid. Het zij in de vertegenwoordiging van de kerkraad. Wees met ons. Kom in ons midden. Kom aan het woord. En doe dat in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we lezen vanavond een gedeelte uit Psalm 51. Vers 1, dat is de aanhef, en de versen 12 tot en met 19. Vervolgens zingen we van deze psalm, Psalm 51, het eerste vers. En dan lezen we verder in Handelingen 2, de versen 36 tot en met 42. En daarna zingen we Gezang 680, het eerste, het tweede en het derde vers. En dat gaat in één keer door. Psalm 51, ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. En het opschrift luidt een psalm van David voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen nadat hij bij Bathsheba was gekomen. En in vers 12 zegt hij, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil. Dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers hebt u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. In Handelingen 2, daar houdt Petrus, nadat er alle tekenen zijn verschenen van de komst van de geest, een preek. En aan het eind van die preek zegt hij: laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Gemeente, straks na de verkondiging, dan zingen we zonder verdere aankondiging van Psalm 98 en daarvan het eerste vers, Psalm 98. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was, staat er als opschrift boven Psalm 51. Letterlijk staat er, toen Nathan bij hem binnengekomen was. En als je het helemaal letterlijk vertaalt, als je de naam Nathan er nog bij vertaalt, dan staat er boven Psalm 51, toen het van God uitgegeven bij David binnenkwam. En wat dan? Nou, dat wat hij al een plek gegeven dacht te hebben. Dat wat hij veilig opgeborgen dacht te hebben. Hoog en droog achter het hek van het geheim. En nee, het zat hem niet lekker. Want nee, het had nooit mogen gebeuren. Hij had die vrouw nooit mogen laten halen. En had nooit met haar het bed mogen delen. En nee, hij had haar man nooit uit de weg mogen laten ruimen. Hij had dat allemaal nooit mogen doen. Maar hij heeft het allemaal wel gedaan. En nogmaals, daar heeft hij last van gehad. Zijn geweten had hem die eerste dagen en vooral die eerste nachten geen moment met rust gelaten. Hij had er wakker van gelegen. Maar hij kon het niet meer terugdraaien. Het was gebeurd. En het leven ging verder met alles wat daarin als koning zijn aandacht vroeg. En toen Batsheba na verloop van tijd bij hem kwam wonen en ze samen een zoon kregen, deed de tijd en het eelt op zijn geweten de rest. Het werd weggestopt, alsof het niet gebeurd was. Totdat er op een dag werd aangebeld en er een man voor de deur stond, een profeet. Nathan was de naam. Of hij even mocht binnenkomen. Ja, tuurlijk. Neem plaats. En of hij zo vrij mocht zijn om een verhaal te vertellen. Ja, tuurlijk. Ga je gang. Oké, luister. Er waren eens twee mannen. Zo begon Nathan. Buren, naasten van elkaar. De een was rijk, had veel bezittingen, veel land, veel vee. De ander was arm, had niets. Ja, een lammetje. En dat lammetje, dat was zijn alles. Hij had het lief als een dochter. En dat lammetje, dat loeg hij letterlijk en figuurlijk aan zijn hart. Het at van zijn bord, het dronk uit zijn beker. En het sliep in zijn armen. Op een dag kreeg de rijke man bezoek. En bezoek, dat weet je, dat betekent dat je een lam laat slachten. Zodat je je gasten een behoorlijke maaltijd kunt voorzetten. Nu was dat voor die rijke man geen probleem. Hij bezat weiden vol met schapen en vol met lammeren. Maar hij dacht, ja, weet je, waarom moeilijk doen? Ik laat gewoon het lammetje van mijn naaste ophalen. En dat deed hij. Hij stuurde wat bedienden en liet het enige wat die arme man had, dat lammetje, dat hij lief had als een dochter, ophalen. En hij liet het slachten. Maar Nathan kon niet verder vertellen. Want David, die naar dat verhaal zat te luisteren, die ontplofte bijna. Ja, kom op zeg, zei hij, met alle verontwaardiging die in hem was. Hoe durft hij? Ze zouden hem moeten opsluiten. Ze zouden hem moeten... Waar woont deze man? Wie is deze man? En Nathan keek hem aan en zei: David, deze man woont hier. Want jij bent deze man. Want het enige wat jouw naaste had, zijn vrouw, Bathseba, dochter van de overvloed, betekent dat, die heb jij, nadat je je oog op haar had laten vallen, laten ophalen. Toch? Je hebt haar van hem weggenomen. Je hebt haar tot je genomen. En toen dat dreigde uit te komen, toen zij in verwachting van je bleek te zijn, heb je ook nog zijn leven genomen. Jij bent die man. En als die man, als die bloedschuldige man, heb je niet alleen maar te maken met je eigen geweten en de last die jij daarvan hebt. Nee, als die man, als die bloedschuldige man, sta jij voor God. En dat wordt jou vanuit God nu ook te binnen gebracht. Want dat wat jij hebt gedaan en dat wat jij dacht te kunnen wegstoppen, daar komt hij op terug. Nou goed, je kent die geschiedenis achter Psalm 51. Die geschiedenis waarin het hart van David zo wordt geraakt dat het breekt. En dat is daar het werk van de geest, van Gods geest, het werk waarin ruimte wordt gemaakt voor inkeer en daarmee voor omkeer en daarmee voor een nieuw begin. In die zin gebeurt er in Handelingen 2 precies hetzelfde. Maar dan niet in het leven van één man, maar in het leven van 3000 man. Maar precies hetzelfde. Want ook in hun leven wordt er iets van God uit te binnen gebracht. Daar komt hij ook terug op iets. Op iets wat zij hebben gedaan. En nee, daar wordt niet zomaar aangeklopt. Daar staat niet eenvoudig een man voor de deur. Nee, daar wordt eerst een veelvoud aan tekenen, hoorbaar en zichtbaar gemaakt. Tekenen van geluid en wind en vuur die de komst van deze Nathan aankondigen. Deze van God uitgegeven geest. Maar vervolgens wordt ook hen een verhaal verteld. Door die van God uitgegeven geest. En dat verhaal, die preek die Petrus daar houdt, die zet ook hen stil bij wie zij zijn. En bij wat zij hebben gedaan. Bij wat zij hebben gedaan met die naaste die in hun leven verschenen is. Die naaste met de naam Jezus van Nazareth. Hoe zij alles wat hij had, hoe zij zijn leven hebben laten nemen, hoe zij hem hebben laten kruisigen en hoe ook zij daarmee onontkoombaar voor God zijn komen te staan. Dat is wat de geest hier allereerst in Handelingen 2 doet. En dat is door degene van wie die geest is uitgegaan en door wie die geest is aangekondigd ook geduid met het woord overtuigen. Innerlijk overtuigen, te binnen brengen. Als de geest komt, zegt zei hij, als mijn geest wordt uitgestort, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Met andere woorden, als hij jouw leven binnenkomt, als de geest aan het werk gaat in jouw leven, dan komt dat dus bij jou binnen. Dan slaat dat toegepast op jouw leven bij jou in, wie jij bent. En waar jouw zonde zit. En wat het oordeel van God daarover is. En waar vervolgens de gerechtigheid vandaan moet komen. En daarmee met het binnenkomen van die boodschap, met het inslaan van die boodschap, begint er direct ook gelijk al iets om te slaan in je leven. Begint er direct al iets om te keren. Dat binnenkomen, dat overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat vormt in die zin ook de binnenkant van de bekering, zo zou je kunnen zeggen. Daar begint het mee, daar begint hij mee. En als je daar oog voor krijgt, als je oog krijgt voor de manier waarop de geest dat doet, hoe de geest binnenkomt in mensenlevens om van binnenuit dingen tot omkeer te brengen, in Psalm 51, maar ook in Handelingen 2, dan begin je ineens bepaalde details te ontwaren die in eerste instantie schuil leken te gaan achter het spectaculaire, achter het opzienbarende van het Pinksterfeest. Want nogmaals, daar heeft het ook iets van. Die eerste teken in Handelingen 2, dat geweldige geluid als van een windvlaag, die tongen als van vuur, het spreken in verschillende talen, waardoor ieder in zijn eigen taal wordt aangesproken, dat heeft iets groots. Dat heeft iets onvatbaars. Dat geeft het majesteitelijke van het komen van de geest van God aan. Van de geest die waait waarin hij wil. Onherleidbaar, onstuitbaar ook. En dat zijn machtige tekenen die voor die ogen van die mensen daar geschieden. Maar ze kunnen tegelijkertijd ook iets uitwendigs blijven hebben. Je kunt er als het ware vanaf de zijlijn naar kijken, gefascineerd, en het tegelijkertijd van je afhouden. Het tegelijkertijd van je leven weghouden. Door het te betitelen als doorslaan, door het af te doen als gekkigheid. En dat gebeurt hier dan ook. Dat mensen juist op basis van die tekenen hun hoofd eens schudden, bij zichzelf denken dat is een bezopen toestand, en doorlopen. Ze gaan er dan zomaar aan voorbij. En daarom is het zo belangrijk om hier niet te blijven staan bij de uiterlijke tekenen van vuur en wind. Maar om verder te kijken en door te stoten tot datgene waarnaar die tekenen verwijzen. En dat is uiteindelijk toch het werk van de geest als het overtuigen. Dat is uiteindelijk toch het werk van de geest als het te binnenbrengen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En hoe je het went of keert, dat werk begint toch echt op het moment dat Petrus in vers 14 het woord neemt. En zich tot die mensen begint te richten. Op het moment dat Petrus, evenals Nathan, met dat woord bij die mensen binnen begint te komen. Door ze direct aan te spreken. U, jij, zo begint hij zijn preek, zijn verhaal. En dat blijft hij ook doen, u, jij. Dat komt steeds weer terug. Alsof daarmee gezegd wil zijn, wat hier en nu verkondigd wordt, dat heeft geen algemene geldigheid, dat wordt niet zomaar in het algemeen gezegd. Nee, wat hier en nu verkondigd wordt, dat gaat jou aan. Dat raakt de manier waarop jij in het leven staat en dat raakt de manier waarop jij voor God bent komen te staan. Jij bent die man, had Nathan tegen David gezegd. Jouw zonde, jouw zijn heeft ertoe geleid dat je zoon moet sterven. Ja, dat is wat Nathan David heeft aan moeten zeggen. Maar ten diepste zegt Petrus precies hetzelfde. Jij bent die mens. Maar hier gaat het nog een steek dieper dan bij Nathan, want Petrus zegt, jij zoals je bent, jouw zonde, jouw zijn, heeft ertoe geleid dat de Zoon van God moest sterven. Dat is niet buiten jou omgegaan. Daar heb jij iets mee te maken. Daar heeft jouw zijn en alles wat eruit voortkomt mee te maken. Daar is jouw zijn en jouw zonde en alles wat tussen jou en God instaat de oorzaak van geweest. En wat Petrus hier zegt is, en jij hebt dat aan alle kanten proberen te ontkennen. Je hebt aan alle kanten geprobeerd om dat niet waar te laten zijn. Om het niet waar te laten zijn dat jouw zijn en jouw zondaar zijn tussen jou en God instaat. Je hebt met alles wat in je macht lag geprobeerd om dat weg te duwen uit je leven. En daarmee heb je zelfs degene die in jouw leven kwam om je van die zonde en van je zijn te verlossen, weggeduwd uit je leven. Daarmee heb je zelfs Jezus weggeduwd. Want hij kwam veel te dichtbij, toch? Hij zat veel te dicht op je huid. Nog dichterbij en je zou de grip verliezen op jezelf. En op alles wat je vast kon grijpen en aan kon grijpen om jezelf en de fabels over jezelf overeind te houden. Nog dichterbij en je zou naar God toe werkelijk met lege handen komen te staan. En eenvoudig niet meer weten hoe je nog verder zou kunnen. En het alternatief dat hij jou gaf, dat eenvoudigweg waar laten zijn, dat je een zondaar bent voor God. Dat werkelijk waar laten zijn en het stuur in je leven hem in handen geven, door in hem te geloven en jezelf aan hem toe te vertrouwen, je leven aan hem toe te vertrouwen en alles in dat leven hem toe te vertrouwen. Sterker nog, hem Gods oordeel over jouw leven in handen te geven. Dat was je te eng. Dat was je te vreemd. En dat was je misschien ook je eer te na. En daarom heb je dat niet gedaan. Je hebt niet op hem willen vertrouwen. Je hebt niet in hem willen geloven. En je hebt het oordeel over jouw leven hem niet in handen gegeven. In plaats daarvan heb je hem met alles wat in je was van je weggeduwd. Weg met hem. Kruisig hem. Heb je geschreeuwd, terwijl hij het werkelijk was. Terwijl het oordeel over jouw leven hem werkelijk in handen gegeven was. En dat is door God zelf bevestigd. Door juist deze Jezus van Nazareth op te wekken uit de dood. En door hem een Heer en een Christus te maken. Deze Jezus die jij gekruisigd hebt. Over overtuigen van zonde en oordeel en gerechtigheid gesproken. Dat is geen loze belofte geweest van Jezus. En daar kun je diep door worden geraakt. Zeker als dit jouw verhaal is. En misschien is het jouw verhaal. In ieder geval worden de hoorders van Petrus hier diep door geraakt. Want dit is zeker hun verhaal. Ze hebben niet in Jezus willen geloven. Ze hebben niet op hem durven vertrouwen. En ze hebben het oordeel over hun leven hem dus ook niet in handen gelegd. Ze hebben hem weggeduwd uit hun leven. Ze hebben hem naar het kruis geschreeuwd. Dat is hun verhaal. En dat komt hier vol bij hem binnen. Letterlijk staat er dat hun hart werd doorboord, verbroken, verbrijzeld. En als dat gebeurt, als je hart verbroken en verbrijzeld wordt door de onversneden waarheid die de Geest van God in je leven neerlegt, welke waarheid dat dan ook is, dan weet je, dan is er eenvoudigweg geen ruimte meer voor wegduwen en voor wegduiken. Dan is er geen ruimte meer voor mitsen en voor maren. Dan is er enkel nog ruimte voor roepen. Voor het roepen van Psalm 51. Het open en eerlijk uitroepen dat wat jij aangezegd hebt gekregen, dat dat waar is. En dat er met deze waarheid alle wegen van jou uit zijn doodgelopen. En dat je dus eenvoudigweg niet meer verder kunt in de richting die jij hebt ingeslagen in het leven. Dan is er alleen nog ruimte voor het open en eerlijk uitroepen dat je met lege handen en met een leeg hart voor God staat. En dat je alleen nog maar om vergeving kunt vragen, om redding, om vernieuwing. Een nieuw begin, schep in mij een rein hart en vernieuw in mijn binnenste, een vaste geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij meer van uw heilige geest, zodat ik besef wie ik ben, zodat ik besef wat ik gedaan heb en zodat ik besef wat ik nu nog moet doen. En dat is dan ook precies wat die mensen daar roepen. Wat moet ik doen? En dat is prachtig. En daar begint de genade en de goedheid van God doorheen te schijnen. Dan is het antwoord van Petrus niet, ja maar mensen, nu is het te laat. Nu is er werkelijk niets meer wat jij nog kunt doen. Nee, dan zegt hij, bekeer je. Bekeer je en laat je dopen in de naam van Jezus tot vergeving van je zonden en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En daarmee zegt hij, bekeer je. Draai je alsnog om. Draai je alsnog weg van de zekerheid die jij nog in handen meent te hebben. Laat die zekerheid los. Draai je alsnog weg van de hoop dat je echt nog wel eens grip zult krijgen op de zonde in je leven en op de gevolgen daarvan. Laat die hoop los. En draai je alsnog weg van de gedachte dat jij met hard werken en met je uiterste best doen misschien toch nog wel eens kunt bestaan voor God. Laat die gedachte los. Draai je daarvan weg, want dat gaat niet gebeuren. Jij hebt die zekerheid niet in handen. Jij hebt geen grip op je zondaar zijn en zeker niet op de gevolgen daarvan. En jij kunt met alles wat jij aan de dag legt en met alles wat jij voor hem meent neer te kunnen leggen, niet voor God bestaan. Nu niet en nooit niet. Je kunt alleen voor God bestaan dankzij datgene wat Jezus Christus voor jou heeft gedaan. Wat Hij aan de dag heeft gelegd. En dankzij wat Hij heeft gedaan aan dat kruis. Inderdaad, dat kruis. Waar Hij door jouw zonde en door jouw zijn aan vastgespijkerd werd. Inderdaad, dat is jouw schuld. Dat heb jij gedaan. Maar, zegt Petrus, dat is door de genade van God voorzien. En daar is in voorzien. En dat is dankzij de onmetelijke goedheid en de onmetelijke genade en de onmetelijke wijsheid van God tegelijkertijd ook voor jou gedaan. En dat is het adembenemende van het evangelie. Dat kruis is jouw schuld. En tegelijkertijd is dat kruis de redding van jouw schuld. En dat adembenemende van het evangelie, dat is niet zomaar te bevatten. Dat is niet zomaar uit te leggen. Nee, dat is wat de geest jou te binnen moet brengen. En dat kan ook alleen maar ontvangen worden door een gebroken, een doorboord en verbrijzeld hart. Of misschien beter gezegd, door een leeg hart. Een hart waaruit alles wat jij nog meende in te moeten brengen, is weggehaald. En met zo'n hart kun je horen wat Petrus hier ten diepste zegt. Tegen al die mensen. En misschien dus ook tegen jou. Tegen mensen die bij wijze van spreken allemaal op dit moment naar hun hart grijpen en vragen wat ze moeten doen. Dan zegt hij, geef die geest in zijn getuigenis van zonde, oordeel en gerechtigheid maar gelijk. En laat je gebroken, laat je lege hart vervolgens maar vullen met dit evangelie. Laat je vervolgens dan ook maar te binnen brengen dat de zonde in je leven op naam van Christus voortaan als verzoende zonde gerekend worden. En laat je er dan ook maar van overtuigen dat Gods oordeel over jouw leven door Jezus Christus een gedragen oordeel is. En laat je er dan ook maar van verzekeren dat de gerechtigheid in jouw leven voortaan bij Hem vandaan moet komen en komt. Laat je daarom maar inlijven in zijn lijden. Laat je maar inlijven in zijn sterven. En laat je maar inlijden in zijn opstaan. En leef in geloof van zijn kruisdood. Leef in geloof van zijn gedragen oordeel. Van de aan hem voltrokken straf die jou de vrede aanbrengt. Bekeer je, zegt Petrus, van God uit. En laat je dopen op naam van Jezus Christus tot vergeving van je zonde. En je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want die schenkt je dat geloof. Die schenkt je vertrouwen en die schenkt je vrede. Vrede met God, vrede met de ander en zelfs vrede met jezelf. En dan kun je het ongelofelijke ook waar laten zijn. Dan zul je kunnen aanvaarden dat Jezus niet alleen door jou, maar eerst en voor alles voor jou gestorven is. En dat Hij ook voor jou is opgestaan. Om je werkelijk het leven te kunnen geven, het vergeven leven, het verzoende leven, het eeuwige leven. En roep die geest maar aan. Vraag hem telkens maar weer om als een Nathan bij jou aan te bellen. Om als een Nathan bij jou binnen te komen en om als een Nathan jou het eerlijke verhaal te vertellen over jouw leven. Het hele eerlijke verhaal over wie jij bent. Over wie jij bent in jezelf, jazeker. Maar vooral ook wie jij bent in het geloof in Christus. En dan vertelt hij dat, keer op keer op keer. En zo schept hij in jouw binnenste, keer op keer op keer, een rein hart en een standvastige geest. En zo vult hij, als de Heilige Geest van God, telkens weer jouw hart. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, na het Amen op de geloofsbelijdenis zingen we uit Hemel Hoog, lied 226, en daarvan het eerste vers. Laten we samen het geloof belijden. En we doen dat vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ik nodig jou uit om met mij mee te belijden in het hart deze woorden. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. Van alle zichtbare dingen en van alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus. Dat is de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Hij is God uit God. Hij is licht uit licht. Hij is waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader. En door hem is alles wat geworden is, geworden. Terwille van ons mensen en terwille van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. Vlees geworden door de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. En zo is hij mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden, hij is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Dat stond al in de schriften geschreven. Hij is opgevaren naar de hemel. Zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde kennen. En wij geloven in de Heilige Geest. Die Heere is, die levend maakt. Die uitgaat van de Vader en van de Zoon. En die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven een heilige, een algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Gemeente, laten we danken en laten we bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo hebben we u zojuist mogen belijden. En zo mogen we in u geloven. En we danken u dat dat mogelijk is, door uw Heilige Geest, om in u te geloven. En om datgene wat u in ons leven neerlegt, te omarmen, waar te laten zijn en aan te nemen. We danken u voor die gave, de gave van uw Geest. En we danken u dat u telkens weer als een Nathan bij ons voor de deur staat. Om ons het eerlijke verhaal over ons leven te vertellen. Datgene wat niet goed is, maar vooral ook datgene wat u gedaan hebt. We danken u dat u ons daarvoor de rust en de ruimte hebt gegeven deze dag. En dat we als uw gemeente dit Pinksterfeest hebben mogen vieren. We danken u dat we mogen weten dat u voor ons uitgaat. Door diezelfde geest. En dat u ons de weg wijst. Het leven in. Het leven dat weer gaat beginnen. En we bidden u, wilt u ons in dat leven zegenen. En vooral ook geven dat we iets van de rust van deze dag, iets van het evangelie van deze dag met ons mee mogen dragen. In het midden van een wereld waarin allerlei andere stemmen klinken. In het midden van een wereld waarin we overtuigd worden van allerlei andere waarheden. Wie wij moeten zijn. Wie wij willen zijn. Wie wij kunnen zijn. Heere, dank dat u ons daarin telkens weer stilzet. En ons stilhoudt bij wat u ons zegt. Bij wie wij zijn in uw ogen. Geef dat we dat met ons meedragen. En dat we zo door uw geest geleid ons leven leiden. Tot zegen van mensen die we tegenkomen. Tot zegen van mensen die door u op ons pad gezet zijn. En geef ook dat we ze herkennen als door u op ons pad gezet. Zo danken we u voor uw gemeente. Uw gemeente hier in Gouda. We bidden u, zegen uw gemeente. En heb dank voor alles wat daarin mag gebeuren. Heb dank voor de mensen die daarin dragen wat er gedragen moet worden. En doen wat gedaan moet worden. Die bidden wat gebeden moet worden. Die zegenen wat gezegend moet worden. Zegen al die mensen. En geef dat er iets van uit mag gaan. Een licht. Heere God, we bidden u. Wil met ons zijn als we te kampen hebben met van alles en nog wat. Geef dat we ook daar door uw geest genoeg voor krijgen om tegen in te zetten. Zo leggen we alles van deze dag, alles van deze dienst terug in uw hand. En zo vragen we u, ga ons voor. Ga ons voor met uw geest. En doe dat in Jezus' naam alleen. Amen.
Goedenavond. De diaconale Pinkster zendingscollecte is bestemd voor twee doeleinden. Hulp van traumaverwerking in Myanmar, van Kerk in Actie. En evangelie brengen bij pygmeeën in Congo door de gereformeerde zendingsbond. Myanmar leidt sinds de militaire coup voortdurend onder geweld en ernstig voedseltekorten. Het land werd ook nog eens getroffen door een zware aardbeving. Vele jongeren zijn door dit geweld getraumatiseerd. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in psychologische zorg, zodat ze de jongeren kunnen helpen bij het traumaverwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving. Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder jongeren van Myanmar. Het tweede doel gaat over de pygmeeën in Congo. Pygmeeën, dat is een volk waarvan de lengte heel erg klein is, onder de 1,50 meter. In het regenwoud, daar wonen honderdduizenden van deze mensen. Hun leven is in dagelijkse strijd en ze kampen met grote sociale problemen. Toch ziet bijna niemand naar hen om. Juist daarom wil de kerk van Congo hun bereiken met Gods liefde. Niet alleen met woorden, maar ook door de leefomstandigheden te verbeteren. Met steun van de gereformeerde zendingsbond worden meer dan 30 evangelisten opgeleid die de pygmeeën bezoeken. Tijdens de trainingen leren ze niet alleen hoe ze het evangelie kunnen delen, maar krijgen ze ook praktische lessen in hygiëne en eerste hulp bij ziekte. De collecte voor kerkbeheer, die houden we wekelijks en die is bedoeld voor het functioneren van onze kerkelijke gemeenschap. Uw gaven maken ook pastoraal werk en andere activiteiten nodig, mogelijk. Een gift voor het werelddiaconaat kunt u geven in de melkbussen of via de app en gaat voor 50% naar het grote doel tot aan het eind van het jaar gered gereedschap. En 50% wordt besteed aan andere diaconale projecten. Kijkt u daarvoor op de kerkapp voor de verantwoording. Voor de zendingsbussen kunt u uw gift geven via de app of de grijze zendingsbusjes in de kloostergang. Iedereen hartelijk dank voor de giften.
Gemeente, ga nu in vrede en weet u met de uwe en ook jij met de jouwe gedragen door de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest met u, met jou allen. Tot ziens.